bij de Bright Podcast van woensdag 30 juni. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony.
Hoi hoi.
En Erwin.
Hey.
Vandaag gaan we het hebben over de digitale kant van corona. Verschillende apps en sites en technologische initiatieven zijn het afgelopen jaar geprobeerd. Wat leverde dat op en waar staan we nu? En verder, Nederland heeft de meeste laadpalen, onduidelijkheid over de systeemeisen van Windows 11 en eindelijk links in Instagram. We gaan beginnen. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de zomer biedt ons een zeer welkome adempauze, waarin bijna alles weer kan. Dat hebben we mede te danken aan apps, die dingen zoals testen voor toegang mogelijk maken. Hoewel, van een leien dakje gaat het allemaal niet echt. Welke initiatieven hebben we de afgelopen maanden allemaal gezien op digitaal coronavlak en waar staan we nu?
Ja, er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, hè? Zo. Ja, nou ja, we staan nu op het punt waarop vrij nieuwe app eigenlijk, hè, de Corona Check, ineens de belangrijkste corona-app voor alle Nederlanders een beetje is geworden. Met Corona Check maak je QR-codes aan, waarmee je bewijst dat je veilig ergens naar binnen kan. Bijvoorbeeld een drukke kroeg of een nachtclub. Want dan moet je van tevoren naar een teststraat toe. Maar ook als je op vakantie wilt, dan genereert de Corona Check app een internationaal erkende QR-code. Die garandeert dat je volledig gevaccineerd bent of een recente coronatest hebt gehad. Ja.
En het verloopt de uitrol van die nieuwe app een beetje aardig?
Nou ja, die vraag stellen ze maar. Dat voel je natuurlijk al aankomen, hè? Anders hadden we er geen hele podcast aan gewijd. Maar nee, het was wel lastig. Het is ook niet moeilijk. Of het is ook niet makkelijk om zoiets te lanceren voor het hele land. Hè? Maar ja, er waren allerlei problemen en allerlei processen natuurlijk. Je hebt een organisatie testen voor toegang. Die werd overspoeld met mensen die graag wilden uitgaan natuurlijk. Die moesten allemaal een coronatest hebben. En die testuitslag toegestuurd krijgen en dan vervolgens die testuitslag naar de corona-app krijgen. Want die corona-app moet je bij de deur van een uitgaansgelegenheid bijvoorbeeld laten zien. Nou, in elk van die fases kan er iets misgaan. Maar ja, er was ook nog sprake van een hackpoging. Dat is precies natuurlijk op wat je niet wilt. Dus die organisatie die had allerlei IT-problemen, waardoor sommige mensen hun testuitslag eigenlijk te laat opgestuurd kregen of soms zelfs helemaal niet.
Ja, dat is wel sneu hoor. Dus dat is ze daar wel erg afgelopen weekend voor de deur van de club. Hè, na maanden konden ze eindelijk weer eens uit. Ja, zitten ze te wachten.
Ja, en vooral lullig voor de mensen die het allemaal netjes hadden gedaan. Die dus ons test hadden gedaan en dan wachten tot je iets gestuurd krijgt. En terwijl er ook allerlei mensen met allerlei valse QR-codes in de rij stonden en dan binnenkwamen, weet je. Dus ja. Dat is best wel sneu eigenlijk, omdat de controle van het hele geheel, dat blijft natuurlijk mensenwerk. En een code scannen.
Leg nog even uit. Wat zijn nou de stappen inderdaad? Want op zich, het zat wel aardig in elkaar. Ze hadden een aardige balans weten te vinden, tussen privacy en een soort effectiviteit.
Ja, want de Corona Check app, die is dan gekoppeld aan het systeem van het RIVM en de GGD. Daar zit de koppeling met welke prikjes heb je gehad. En heb je al corona gehad en dat soort zaken natuurlijk. En vervolgens moet je inloggen met DigiD. Kijk, dat is wel een belangrijk. Het is niet zomaar even wachtwoordje aanmaken. Nee, dat kan niet. Dat is echt van de overheid. Daar moet je sowieso heel goed mee oppassen dat daar niet iemand anders in kan. Dus dan je logt in met DigiD. Dan worden je gegevens opgehaald en in die app geplaatst. Nou, ook in dat proces ging er heel veel fout, want er waren heel veel mensen, echt honderdduizenden mensen, die op de dag dat die app gelanceerd werden, dat probeerden. En dan waren bepaalde vaccins nog helemaal niet ingevoerd. Dan zeiden ze van, we moeten nog een paar honderdduizend invoeren. Ongelooflijk hoe dat dan gebeurt, hè? Ja, een dag later was dat trouwens wel allemaal weer helemaal gebeurd. Dus we kunnen wel klagen, maar het is toch knap dat ze honderdduizenden van die vaccinaties uiteindelijk dan wel weer hebben toegevoegd. Maar het is lullig als je...
Even terug naar die... Met een screenshot van een ander bij de deur staan, bij de club. Waarom glipte er dan toch nog een paar doorheen?
Omdat die QR-code die verandert überhaupt om de paar minuten. voor de veiligheid. Dus je kan altijd zeggen van, hey, ja, ik had hem echt gedaan hoor. Geloof me maar op blauwe ogen. Ja, die code verandert steeds. Hè? Ja, als je dat tegen zo'n portier en die denkt ook, ja, laat maar zitten, weet je wel. We zijn al blij dat we eindelijk weer open mogen en dat het feest weer begint. Ik denk dat je het zo moet zien.
Ja, de truc was ook, hè, die QR-code, die laat je initialen zien en je geboortedatum. En het idee is dat je dan bijvoorbeeld bij een club, dat de portier inderdaad vraagt om een ID. Ja. Rijbewijs, paspoort, identiteitsbewijs. En dan kun je, daarmee kun je dan zeggen, ja, oké, dit is echt mijn code. Maar goed, dat laatste stapje, ja, dat gebeurde dus niet overal. Nee,
en dat kan ook in sommige gevallen natuurlijk misschien niet. En je kan altijd wel met zo'n smoes komen, ja. Maar ja, iets is beter dan niks. Maar ja, dat is ook wel gedaan, ook een beetje voor de privacy, hè. Hoort ook gewoon, om zo'n proces snel te laten verlopen, hoort er gewoon om te staan groen of rood op je scherm. Zo eenvoudig zou het ook gewoon moeten zijn. Anders gaat het überhaupt niet werken natuurlijk. Dat de hele maatschappij dit moet gebruiken, dus dat snap ik ook wel.
Ja, nou ja, ook voor het reizen trouwens verliep het nog niet denderend. Hè? Zo kregen mensen die corona hebben gehad en daarna één vaccin, die kregen geen groen vinkje. Hè? Daar zouden ze wel recht op hebben. En dat vinkje, dat heb je dus weer nodig om zonder testen naar het buitenland te kunnen. Inmiddels zouden die problemen wel opgelost moeten zijn. Maar dan is er ook alweer weer iets anders. Want in de Corona-check-app werkt de digitale quarantaineverklaring niet. Of nog niet. En die heb je weer nodig als je terugkomt uit een gebied met een hoog risico. En dat gaat pas naar verwachting de tweede helft van juli echt beschikbaar zijn. Ja. Dus ja, ben je, wat is het geloof ik, Nederland-Noord dus als eerste, heeft als eerste zomervakantie, de schoolvakanties.
Mm-hmm. Ja.
Dus mocht je dadelijk vertrekken en dan kun je maar beter wegblijven tot eind juli dus.
Ja, nee, precies. Maar best wel veel verantwoordelijkheid voor één zo'n ook nog vrij nieuw appje, toch?
Ja, man. En dan werkt eigenlijk de belangrijkste weg naar die app, die werkt ook nog niet goed, hè, want... De app die geeft een groen vinkje bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Maar ja, dat zijn de meesten nog niet. Dat ben je officieel pas 2 weken na je tweede prik. De meeste Nederlanders krijgen... Of je eerste prik, als het Janssen is natuurlijk. Maar ja, de meeste Nederlanders krijgen 2 prikken. Met 4 tot 6 weken ertussen. Reken maar uit.
Ja, ik was er vrij vroeg bij inderdaad. Ik ben van 89... En ik ben officieel pas gevaccineerd halverwege augustus. En dan is de vakantie alweer bijna voorbij natuurlijk.
Tja.
Ja, nee, dus in de praktijk, en dat zie je ook gebeuren, moeten gewoon heel veel mensen moeten een test laten doen als ze op vakantie willen gaan. En de komende tijd is die test wel gratis. Daar heeft de Tweede Kamer ook op aangedrongen, de komende 2 maanden. En eigenlijk sinds vandaag kan je een afspraak maken... voor zo'n gratis coronatest. Op het moment dat we het zeggen, nog niet. Maar waarschijnlijk als we hem over een paar uur... ook weer zoiets, hè? Ook weer zo'n lanceerdag. Wederom. Ja. Daar is een speciale portaal voor ingericht. Testenvooropreis.nl heet het, geloof ik.
En, ja, zoiets, ja.
Als je daar naartoe gaat, dan stond er gewoon... testenvooropreis.nl. Dan moet ik het wel goed zeggen. Dat is hem. En als je daar naartoe gaat, dan staat er... deze mogelijkheid is op dit moment nog niet beschikbaar.
Nee.
Ja. Maar goed, dat is echt een kwestie van een dag, denk ik. En dan kan je dus een gratis coronatest laten doen. En dan hopen dat je een teststraat hebt... die al is gekoppeld aan het systeem. Want dat is ook wel handig, hè?
Ja, heb je ook nog, hè?
Ja, want die moeten hun gegevens weer doorsturen meteen. En dan komt het in de corona-check-app.
Ja, want voor de duidelijkheid, deze... Ze verdelen zeg maar die tests over, volgens mij over commerciële teststraten en de eigen teststraten. Toch? Dus een beetje afhankelijk van de capaciteit word je ergens heen gestuurd.
Ja.
Ja. Ja, en dan is het ook nog zo, volgens mij kan je de afspraak wat maken 2 weken, maximaal 2 weken voordat je hem nodig hebt. Dus je kan niet nu al plannen voor eind van de maand of zo, dat kan nog niet.
Nee, en dat...
En nog iets, hè, die corona-check app... Die werkt ook alleen maar voor 1 persoon. Hè, dus stel je bent begeleider van iemand of iemand is heel behoevend of weet ik veel. Hè, maar de, Ja, dat kan dus nog niet. Hè? Dus dat je in jouw app, dat je daar bijvoorbeeld dan de bewijzen van een aantal mensen in kan opslaan. Maar daar wordt wel aan gewerkt trouwens.
Oké. Okay. En we hebben het nu steeds over CoronaCheck. Maar maandenlang was de Coronamelder de app voor corona, toch?
Ja, nou ja, die app is nou niet bepaald het succes waarop was gehoopt geworden. De Coronamelder in het kort was bedoeld om automatisch mensen te waarschuwen die in de buurt waren geweest van mensen die achteraf corona bleken te hebben. Het werkte dan op Bluetooth, moest je minimaal een kwartier in de buurt van iemand zijn. En vervolgens moest die persoon die dan positief getest was, moest zelf een aantal handelingen verrichten om de mensen anoniem te waarschuwen. En met name dat laatste stukje ging natuurlijk vaak mis, want mensen namen die moeite gewoon niet. Ja, en dan werkt zo'n app niet. Dus hij werkte maar op hele bepaalde, beperkte schaal. En vervolgens had je ook natuurlijk het probleem van, je krijgt een melding van een app. Je bent in de buurt geweest van iemand die corona had en verder wist je niks. Een hele hoop mensen die dachten, ja, leuke melding, maar ik doe er verder niks mee. Ja, als je dan vervolgens niet laat testen, ja, enzovoort. Daardoor was die app gewoon niet heel erg
effectief. Dat is ook niet specifiek, hè?
Nee, ja.
Je bent op die dag, op die plek, bij... Hoe ver ging dat eigenlijk dan, die melding, of weten we dat niet?
Ik heb zelf trouwens nooit zo'n melding gehad, jullie wel. Maar ja, dat is gewoon...
Nee, ik ook niet.
Wij kwamen niet zo vaak buiten, Erwin, denk ik.
Nee, volgens mij was het inderdaad alleen de dag.
Ja, niet de locatie.
Ja, oké.
Nou ja, dat heeft niet... Het was wel een klein positief effect, maar zeker geen heel groot effect. En nu is het eigenlijk het advies van... als je een melding krijgt, hoef je niet per se meer te laten testen. En ik denk dat een hoop mensen zoiets hebben van... Ja, haal ik die app eraf? Als dat het advies is. Want wat heb ik er verder aan? En ja, dat kan ik ze ook niet echt kwalijk nemen.
Maar... En dan dus even samenvattend. De hoofdvraag op dit moment, met de zomervakantie in aanvang, is vooral... wat moet ik doen als ik naar de club wil? En wat moet ik doen als ik op vakantie ga?
Ja, nou ja, de eerste vraag is simpel. Hè. Je mag in Nederland de 1,5 meter loslaten als je een recente test hebt. Negatief natuurlijk. Hè, of volledig gevaccineerd bent. Met andere woorden, als jij in de CoronaCheck dat groene vinkje kan laten zien. Punt.
Ja, simpel. En reizen?
Ja, nou, reizen, dat is toch wat ingewikkelder, hoor. Ik vind het zelf zo ingewikkeld dat ik zoiets heb van... ik ga lekker op vakantie in Nederland. Maar ja, binnen Europa valt het uiteindelijk straks... als alle problemen zijn opgelost, ook nog wel mee. En met name als je volledig gevaccineerd bent... dan heb je dat internationale vinkje, zeg maar. En dan kan je dat laten zien. Als je getest moet worden, dan kan het wat ingewikkelder zijn. Want er zijn wel verschillende regels... in elk land. Nederland, zo is Nederland voor de rest van Europa oranje. Klinkt leuk, hè? Maar ja. daar bedoelen we iets anders
dat is niet
mee.
Goed in dit
nee, daar bedoelen we iets anders mee, zeker naar dit EK. Dat is niet goed. Wat betekent dat Nederlanders een test moeten laten zien en hoe oud die test dan moet zijn, dat verschilt bijvoorbeeld ook al per land. Dus in België mag je test dan 72 uur oud zijn, maar in Spanje maar 48 uur. Ja, dat is wel best lastig natuurlijk, vooral als je met de auto naar Spanje gaat en eventjes overnacht in Frankrijk. Ja, moet je dan op de reis weer een nieuwe test gaan doen. Het zou zomaar kunnen. Dus dat soort verschillen zijn er nog wel. En... Ja. Dat is dan in de EU proberen ze het wel allemaal op orde te krijgen. En al die landen zijn bijna allemaal ook wel aangesloten op één systeem. Van behalve
Ierland, toch?
Ja, behalve Ierland is nog niet klaar. Want die hadden last van een cyberaanval. Het zal ook niet, hè? Het is echt ook...
Jezus.
Ja. Maar er is wel een DCC, heet dat, hè? Dus de Corona Digital Certificate... Dat is wat je dan...
Zo'n ransomware attack, dat is eigenlijk misschien wel de nieuwe pandemie, hè, trouwens.
Ja. Maar goed. En dat is dus binnen Europa, is gewoon een beetje gedoe. Maar als het goed is, komt dat dan straks op stoom. En dan maak je zo'n afspraak om te testen. En dan heb je een test die hopelijk... want je krijgt de uitslag van die test binnen 24 uur. Dus je moet op zich nog best wel komt, het luistert nog nauw als je hem straks plant. Want je wil niet dat je hem te vroeg doet, zodat hij straks net verlopen is als je bij een grens aankomt. Maar te laat kan ook niet, want dan komt die test misschien weer te laat binnen. En dan sta je op het vliegveld en heb je getest. Krijg je dat weer. Nou, ik vind het spannend. Maar, ja. En dan stel ook nog, je gaat Europa weg.
Lekker op vakantie, jongens. Lekker bijkomen, ja. Lekker ontspannen.
Nee, maar weet je nog, vroeger, dan pakte je het vliegtuig en dan ging je naar Thailand. Of ik ben zelfs in Japan geweest, in Australië. Nou ja, dat is een soort nachtmerrie. Je krijgt er al hoofdpijn van.
Om maar te zwijgen over de... Ja, de terugreis, daar heb je waarschijnlijk nog niet eens over nagedacht. Maar dan moet je misschien ook weer. Zit je in Spanje, moet je in Spanje een testraad gaan zoeken. Kijken of het gratis is. Ik ben benieuwd.
Ja. Nou ja, en wat ook opvallend is, is dat... wij hebben het over de systemen van de overheden. Het is ook logisch dat het is heel belangrijk dat de overheden dit regelen. Maar de luchtvaartmaatschappijen die zijn er eigenlijk niet zo erg blij mee met hoe het nu gaat. Want het is best wel chaotisch natuurlijk geworden. Zelfs in de EU, waar iedereen beloofd heeft om samen één systeem te gaan gebruiken, zijn er ontzettend veel verschillen nog steeds tussen al die landen. Ja. Ook in de manier waarop ze het controleren, manier waarop ze het regelen. Dat maakt het voor een luchtvaartmaatschappij die heeft te maken met overstappende reizigers en dergelijke. Die staan te wachten om een vlucht wel of niet te halen. Ja, het is natuurlijk best wel lastig als dat verkeer weer op gang komt. Want de afgelopen maanden was het natuurlijk rustig met vliegen. Ja, nu dat weer druk wordt. Als je nu gaat kijken bij Schiphol, heb ik de vertrektijden even gekeken net. Bijna alle vluchten zijn vertraagd bij het vertrek. Dus je kan niet zeggen dat het allemaal goed loopt.
Ze hebben subsidie zat gehad. Dus ze kunnen wel een appje bouwen, denk ik.
Ja, nou ja, dus ik denk dat als het weer op gang komt, dan krijg je nog meer rijen en vertragingen. En die luchtvaartmaatschappijen... die willen het liefst eigenlijk één wereldwijde app. En geef ze ook geen ongelijk in dat ze dat proberen. Waar wel dan de officiële vaccinatie of testbewijzen van overheden in terechtkomen. Maar ja, je kan je voorstellen dat... Wat moet je als douanebeambte in Thailand met 120 verschillende landen hebben, 120 verschillende apps? Sta je daar met je corona-check, QR-code? Dat is eigenlijk net zoveel waard als een nagemaakt printje, toch? Dat kan je toch niet controleren? Binnen de EU zou het nog kunnen, maar alles wat daarbuiten valt, ja. Nou goed, dus de luchtvaartsector, die werkt samen aan een app, dat heet de IATA Travel Pass. Daar hebben 70 maatschappijen zich al bij aangesloten, wordt ook al getest. Het moet de komende tijd worden uitgerold. En dat kan wel handig zijn voor intercontinentale vluchten, denk ik.
Ja, klinkt ook wel logisch eigenlijk, want waarschijnlijk het controlepunt voor straks vliegvakanties ligt ook rond het vliegveld natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dus dat vind ik op zich wel logisch klinken als dat dan weer daar terecht komt. Maar ja, die maatschappijen zijn natuurlijk niet blij met die extra verantwoordelijkheid. Want dan moet je ineens ook weer iets doen wat misschien eigenlijk inderdaad een douanetaak is. Maar...
Ja, en nu gaat het dus allemaal met papiertjes en dergelijke. Dus mensen staan nerveus met papiertjes te wapperen.
Ja.
Terwijl ze de vlucht proberen te halen. En wat moet je daarmee? Ja. Als
lekker ontspannen op vakantie. Lekker met het vliegtuig.
Heerlijk.
Ja. Jezus. Nou, ik weet het niet. Ik zit nog steeds wel een beetje in die vibe dat ik denk van... Beter dat er niet wereldwijd zoveel vluchten zijn eigenlijk op dit moment. Dat iedereen voor elke scheet het vliegtuig pakt.
Ja, ik vind het snel genoeg gaan nu ook. Ja, alles, de openstellingen en zo.
Wij hadden een beetje... We hadden het de afgelopen maandag trouwens, voor de luisteraars, maar we hadden een meeting voor het eerst echt in een hele lange tijd. Ja. Met z'n vijven, face-to-face, met voldoende afstand hoor, maar, en in de buitenlucht dus. Maar ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik was helemaal kapot, man. Nou, we waren wel van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags.
Ik vind het ook wel, ik heb nog nooit zo'n lange vergadering in mijn leven gehad.
Ik was helemaal kapot. De drukke sociale omvang, ik vond het ook wel vermoeiend.
Je bent het gewoon niet meer gewend, man.
Nee.
Toch?
Al die mensen. Ben ik weer naar kantoor geweest. Naar de redactie heb ik ook maanden niet gedaan, maar ik moest de laatste keer ergens voor op de redactie zijn. Was ook helemaal kapot daarna. Gewoon allemaal van de indrukken of zo. Je bent niks meer gewend.
Ja, absurd, hè? Nou, ja.
Ja. Maar dan even terug naar het onderwerp. Stel, als laatste vraag. Moeten we ondanks die opstartproblemen toch blij zijn met deze apps, deze technologische initiatieven?
Ja, dat lijkt me wel, hè. Ik vond het wel grappig. Mijn oudste dochter, die had deze week, dat was een van haar laatste klussen op de basisschool, een spreekbeurt. En die ging over een andere pandemie, over de pest. De pest, even refresh, halverwege de 14e eeuw, dat is het eind van de middeleeuwen, overleed in Europa in een paar jaar tijd 1 op de 3 mensen aan de pest. Dat waren in die tijd tientallen miljoenen mensen. Er was geen medicijn of vaccin in die tijd. Dat is tegenwoordig wel behandelbaar met antibiotica. Maar... Ja. Dus ja, jongens, je mag toch echt blij zijn dat we leven in deze tijd. Waar, hè, waarin we in een jaar gewoon echt hele effectieve vaccins kunnen uitrollen. Ja. En al deze ICT-systemen kunnen inzetten. En ja, er zijn opstartproblemen, maar goed, come on.
Ja, nee, ben ik al met je eens. Om nog maar te zwijgen over dat je niet hoeft te vervelen tijdens die quarantaine. Maar moet je je voorstellen dat die quarantaine... Weet je, stel dit was 15 jaar eerder gebeurd. Je had je kapot verveeld.
Ja. Ja, ik denk dat er dan nog meer baby's waren geboren.
Ja. We hebben niks te zeuren verder daarover.
Nou
Tony?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel zorgen... Bij al dit soort initiatieven over de privacy. En over mensen die geen smartphone hebben. Dat zijn er wel steeds minder, hoor. Maar ja, dus over privacy gesproken. Het is natuurlijk... het is wel zo dat die corona-check-app is wel zo ontworpen... om zo min mogelijk gegevens te delen. Dus je krijgt een groen scherm te zien... Maar daar ziet de persoon die dat checkt niet aan of dat groen is omdat jij volledig gevaccineerd bent... of omdat je een negatieve test hebt gedaan of omdat jij al corona hebt gehad. Dat is de informatie die niet wordt gedeeld, weet je. En er staan alleen de eerste letter van je voornaam en je achternaam, geboortedag en maand. Dat is wat er staat. Nou, dat valt op zich nog wel mee in Nederland. De Europese QR-code heeft iets meer gegevens zichtbaar. Wel je volledige naam en geboortedatum. Maar ja, ik denk dat het een redelijk alternatief is om de maatschappij weer op gang te krijgen. En mensen hebben zelf de keuze gehad of je gegevens worden gedeeld met RIVM. Dat kun je ook nee tegen zeggen.
Maar Tony, is er eigenlijk, stel je wil hier echt niet aan meedoen, is er dan nog een papieren route? Of?
Ja, de coronacheck is er ook op papier. En eigenlijk biedt de papieren versie minder privacy.
Ha!
Nou ja, waarom? Omdat de QR-code in de app, die verandert natuurlijk om de paar minuten, waardoor jij niet eigenlijk te volgen bent. Bij wijze van spreken, dat zou theoretisch mogelijk zijn anders. Nou ja, en dat is papier niet zo.
Ja, want de QR-code is natuurlijk uiteindelijk een soort URL en die URL zou je kunnen volgen.
Ja.
Ja.
Ja, en dan ook nog wel leuk om in dit kader te vertellen. Marijn is bezig met een video over de technologie achter de vaccins van Pfizer en Moderna, dat mRNA. Een heel veelbelovende nieuwe techniek. Die veel meer belooft dan alleen hele snelle vaccins. Dus dat komt binnenkort op ons YouTube-kanaal. Erg interessant. Check die video zeker. Tijd voor het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen week. Ja... Dat is een van de nieuwe geluidjes van Windows 11, het onderwerp van vorige week. En specifiek het nieuwe geluidje voor binnenkomende e-mail. En het verschilt niet zoveel van het geluidje van in Windows 10. En dat is te merken aan de vele juiste inzendingen. Veel inzendingen zeiden overigens dat het ging om een notificatiegeluid, maar we zochten wel specifiek naar e-mail natuurlijk. En dat wist onder meer Michiel Bardijn. Dus gefeliciteerd Michiel, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Yes. Ja, en nee, dat is wel zo. Hoe specifieker jouw antwoord, dat vind ik wel, hè? Hoe specifieker jouw antwoord van wat het is, hoe meer kans je maakt om te winnen. Toch, Erwin?
Absoluut, ja.
Ja,
ja, tuurlijk.
En hier komt ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord zo specifiek mogelijk. Dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt.
Hey.
Dan, in kort nieuws. Microsoft heeft de minimale systeemeisen van Windows 11 naar beneden bijgesteld, na onduidelijkheid over welke processoren voor het nieuwe systeem geschikt zijn. Die eisen zijn namelijk fors hoger dan bij Windows 10. Die had de ondergrens van Windows 8 overgenomen, maar die is inmiddels al 10 jaar oud, dus het mag ook wel weer een keertje omhoog. En de nieuwe ondergrens van Windows 11 die lag eerst op Intel Core chips van de 8e generatie en AMD Ryzen 2000 chips. Met andere woorden, processoren van eind 2017 tot halverwege 2018. En nu kijkt Microsoft naar chips van een jaartje ouder. Maar toch blijven de eisen van Windows 11 daarmee veel hoger dan voor Windows 10, volgens Microsoft, vanwege de veiligheid en de betrouwbaarheid.
Ja, je moet er ook iets hebben wat, wat mensen toch weer eens probeert te overwegen een nieuwe bak aan te schaffen.
Ja.
Kijk, voor mij was dat heel vaak, waren dat games. Dat waren dan dingen als Doom of Quake in die tijd. Dat waren gewoon games die hadden gewoon bepaalde systeemeisen. En daarvoor ging je naar de winkel bijna.
Ja, ja. Precies.
Maar het zou dus kunnen gebeuren, Floris, dat je de testversie voor de Windows Insiders, die is nu verschenen. Die kan je downloaden en installeren. Ja. En het zou kunnen dat op jouw computer, dat die testversie wel werkt, maar dat de uiteindelijke versie niet wordt ondersteund op jouw systeem.
Ja, en het heeft dan ook echt weer te maken inderdaad met die veiligheid. Ja, weet je, we hebben al gezien de afgelopen jaren waren er best wel veel hacks van Intel chips. Die dan iets deden met dingen die hardwarematig fout waren in die Intel chips. Nou, sommige van die Intel chips van die nieuwere hebben er dan mee gelast. Want ik snap best dat Microsoft ergens een streep trekt. En dan zit er ook nog iets met een soort van veiligheidscheck bij het opstarten al. Dat is iets wat mensen, die hebben dan een geschikte chip. Maar dan kan het zijn dat ze alsnog hun BIOS moeten aanpassen. Weet je wel, dat opstartsysteem van je, soort van de startmotor van je PC.
Oeh, dat is altijd heftig hoor, als je dat moet doen, weet ik nog, van heel lang geleden.
Ja, voelt verkeerd hè, ja.
Je gaat je hartslag echt omhoog hoor, als je de BIOS...
Bibberen en bevende handjes.
Ja.
De BIOS updaten, oeh.
Nederland heeft de meeste oplaadpunten voor elektrische auto's in de Europese Unie. Ons land staat volgens de, ons land staat volgens de Europese autobranchevereniging ACEA zo'n 30% van de oplaadpunten van de EU. Dus wij hebben de 30% van het volledige. En 70% van alle oplaadlocaties ligt in Frankrijk, Duitsland of Nederland. Dus die drie landen lopen echt voorop, want nummer 4 Italië heeft maar 6% van het totaal. En het is een stuk minder dan de nummer 3, dat is Duitsland, die heeft 20%. Dus het loopt enorm uiteen. En dus roept de branchevereniging op om iedere Europese lidstaat een bindend doel op te leggen, met hen af te spreken. De Europese Commissie discussieert over 2 weken over dit onderwerp.
Ja, ik hoop dat er wat op gang komt, want als je deze cijfers ziet, dat is toch eigenlijk best wel slecht, man, van die andere landen.
Ja, ik denk ook dat het op een gegeven moment toeristisch gezien gewoon een minpunt wordt, hè?
Ja, zo'n land als Spanje, weet je, wat zijn die aan het doen eigenlijk? Ja, er komen gewoon mensen toch op vakantie met hun elektrische auto.
Nee, ja, dan ga je gewoon niet naar dat land.
Nee.
Nee, inderdaad, want je hebt nu al wel heel veel van die routeplanners zelfs in elektrische auto's en dan kan je in principe heel goed je route plannen.
Ja.
Want veel auto's die rennen gewoon een hele dag rijden, zodat je hem 's nachts kan opladen. Of je hebt even een tussenstop van 3 kwartier. En dan kan je ook weer door. Maar ja, wat als je dan 2 weken in Spanje bent en je kan ergens terecht?
Ik denk dat ingebouwde spraakassistenten in auto's je altijd op vakantie sturen naar Noorwegen. Want dat is het land waar daar hebben ze relatief de meeste elektrische auto's. Hè? En volgens mij deze week was er trouwens ook nog in het nieuws over elektrische auto's en opladen gesproken dat Tesla toch van plan is om zijn superchargers open te stellen voor auto's van andere merken. Dus ja, als dat gebeurt, het kan nog wel tot eind volgend jaar duren, maar zou mooi zijn.
Noorwegen, wij hebben de meeste palen.
Precies.
Hoppa. Instagram doet een test met speciale stickers in stories waar je links in kan verwerken. Want wilde je tot nu toe links in een story plaatsen, dan moest je minstens 10.000 volgers hebben en een zakenaccount of een geverifieerde gebruiker zijn. En de volgers kunnen die links dan weer aanklikken. Of door omhoog te swipen kunnen ze dan op een pagina komen. Weet je wel, dat swipe up to, dat idee, dat kende je al. Instagram wil dat nu veranderen en test vanaf vandaag een speciale sticker met een link erin. Daar kan je gewoon op klikken, dus niet per se swipen, maar op klikken. Met de test wil Instagram in eerste instantie in beeld krijgen wat mensen met zo'n sticker zouden doen. Worden er dan bijvoorbeeld links met desinformatie geplaatst? Daar wil Instagram natuurlijk weer ver van blijven. Of de functie vervolgens naar iedereen wordt uitgerold of beperkt blijft, is iets wat Instagram nog wil verder onderzoeken. Dus de test blijft voorlopig ook beperkt.
Ik ben benieuwd hoor. Dit voelt toch echt als een feature die ze juist al die jaren juist hebben tegengehouden, wat ze juist niet wilden doen. Maar ja, dat gezegd hebbende, Twitter komt de laatste tijd ook met allerlei features die je nooit had verwacht dat ze ooit zouden komen.
Ja.
Dus wie weet, linkjes op Instagram.
Ik word er zo moe van eigenlijk gewoon. Zekere koppigheid in tech is prima hoor. Maar ik word hier wel zo scheidsziek van eerlijk gezegd. Links in bio, ja, alsof dat werkt. Of links in...
Nee, ik heb nog nooit op een link in bio geklikt.
Jezus, jongens. En ik snap het wel, hoor. Want dadelijk is ook Instagram natuurlijk één groot spamnest. Maar
ja,
ja, zet gewoon die links aan, man.
Ja, het is ook het probleem. Ja, elke gebruiker heeft inmiddels toch door ook hoe dat trucje werkt. Ze willen gewoon iedereen binnen Instagram houden. We get it. Maar ja, iedereen is toch al verslaafd aan Instagram en opent het een paar keer per dag. Geef ons dan minstens nog een beetje gebruiksgemak. In ruil voor die verslaving. Ja. Hebben we er wel wat aan.
Nou, vergeet ons ook niet te volgen hè, op Instagram. Bright, ja, die voelde je al aankomen. Oh, ja. Bright_NL, want we hebben op elk social network hebben we natuurlijk een andere username. Bright_NL is het op Instagram.
Hebben we de afsluiting nog wat tips voor je? Beginnen we met Tony.
Ja, mijn tip is onze eigen videoserie Bright Bunch. Die wil ik toch even tippen. Ook al vanwege de heerlijke naam, Bright Bunch. Vind ik gewoon, klinkt lekker. Dat is een serie, daar gaan we op bezoek bij innovatieve ondernemers. Dat doet onze automan Rutger Middendorp. Dat is ook wel logisch, want die serie is in samenwerking met Mercedes-Benz. En een van de mensen die we bezoeken is de bedenker Nederlander achter de prachtige platenspeler Wheel. En dat is een platenspeler die staat rechtop. En de naald zit aan de achterkant. Het is echt een apart ding. En je draait eraan. En, je zwengelt hem zelf aan met je hand en dan gaat hij afspelen. En ik heb hier zelf ook een platenspeler staan en ik vind het echt een prachtig ding.
Heb jij hem besteld, Tony?
Ik heb die niet. Nee, nog niet. Hij kost omdat die €750 kost.
Oh.
Ja. Maar als je dan ziet dat die met de hand worden gemaakt... en die man is er dus 4,5 jaar geloof ik mee bezig geweest met de ontwikkeling. Want dit is zo'n Kickstarter crowdfund project waarvan je denkt, gaat het nog lukken? En allerlei moeilijkheden. Ik heb die blog, de afgelopen jaren heb ik die blog gevolgd van Miniat. Want zo heet het bedrijf achter de plaatsspeler Wheel. En wat een... Wat een doorzettingsvermogen hebben ze gehad. Nou, dit is af. Hartstikke mooi om te zien zo.
Ja, het is wel een mooi event ook. Ze zijn begonnen met het maken van houten cases voor de iPhone. Ja. En die hebben wij in de tijd dat we bij Bright nog een eigen webshop hadden. Of een boutique, online boutique. Verkochten we die ook. En daar ben ik ook een keer bij hem geweest. Ook om te zien. En die maakte die toen ook al met de hand. Mijn god. Ja, mooi verhaal. Mooi video ook.
Mooi stukje techniek. En een andere aflevering in die serie is ook wel bijzonder hoor. Dan gaan we langs bij de 14-jarige ondernemer achter het bedrijf Stapelgek. En die heb je ooit als tip gehoord in deze podcast. Want dat bedrijf verhuurt Lego sets. Ja, dat is een fantastisch concept. Heel leuk bedacht.
Ja.
Leuk om, om die jongen te zien.
Volgens mij een tip.
Ja, de Bright Bunch.
Dan heb ik ook een tipje waarvan wij twijfelden hier met z'n allen of die nou al gegeven was of niet. Collega Rutger kwam er laatst als eerste mee, maar volgens mij heeft Rutger dan weer niet in de aflevering gezeten. Nou, lang verhaal kort. De tip is Inside van Bo Burnham. Dat is een comedy special van Bo Burnham, een van de eerste internet comedians. Populair geworden op YouTube. Destijds ook heel populair op Vine toen het nog bestond. En hij was de laatste paar jaar een beetje weg. En in deze show vertelt hij ook waarom hij weg was. En het is ook een show die helemaal is opgenomen door hemzelf. Hij is geschreven, met liedjes door hem geschreven, opgenomen. Allemaal in het tuinhuis van Bo Burnham. En hij doet toch binnen die beperkingen hele verrassende dingen. Het is de helft van de tijd natuurlijk niet eens per se grappig. Maar bijna meer cynisch, maar dan terecht weer cynisch op hoe vreemd het met z'n allen hebben gemaakt eigenlijk. De hele wereld en internet. En zijn we daar nou blij mee of juist niet? Want hij is daar eigenlijk ook wel blij mee, maar ook weer niet. Want het is een bestaansrecht, maar ook een vloek. Nou ja, dat. Ja. Het is heel dubbel en het rolt in zichzelf. En dan zijn het ook nog hele catchy nummers die al dagen nog in mijn hoofd zitten. En ja, het staat gewoon op Netflix.
Hoe gaat hij ook weer met de White Lady on Instagram? Nee,
ja, White Lady on Instagram, ja, heel herkenbaar. Dat is even, ik denk vooral voor de vrouwelijke witte kijker, ja. Nou, die tekst heb ik niet paraat. Ik heb voor... Nee, het zijn een paar andere die... Ja. Dus Inside van Bo Burnham, check het. En Erwin, jouw tip.
Ja, ik was al toch wel blij verrast gisteren. Dat is dan ja, dinsdag. Ja. Nieuwe trailer voor Foundation. De Apple TV Plus serie. Naar de gelijknamige boekenserie van Isaac Asimov. Je hebt de hoofdfiguur, Harry Seldon. Die, ja, het is even iets om te verstaan hoor. Maar goed, die heeft een soort, het speelt af in de toekomst. En die heeft een methode ontwikkeld, genaamd psychogeschiedenis. En daarmee kan hij de toekomst voorspellen van grote populaties. Het gaat via een soort mathematische sociologie. Ja, best wel interessant eigenlijk. Maar goed. En hij voorziet de val van het Galactische Keizerrijk. Ja, natuurlijk, in een beetje science fiction is er een Galactic Empire. En ja. Hij creëert dan uit voorzorg twee groepen met wetenschappers en ingenieurs. En die worden aan elke zijde van het universum geplaatst. In de hoop dat dat daarmee, zeg maar, alle beschaving wordt gewaarborgd en bewaard blijft. Ja, het klinkt allemaal super abstract op deze manier. Maar goed, ga die teaser maar even kijken. Ziet er al schitterend uit. Je hebt rollen voor Jared Harris, hè, voor, als Seldon. En Lee Pace als de keizer. En ja, die boeken die zijn wel echt invloedrijk geweest. Om een idee te geven. Je weet nog, 2018, Elon Musk. Hè, die schoot toen zijn Tesla Roadster de ruimte in, toch? Weet je nog?
Ja.
Ja. Is dat alweer zo lang geleden?
Ja, daar zat van alles. Daar zat van alles aan boord. Maar ook een kopie van die Foundation boeken van Asimov. Anyway, ik kijk er zeer naar uit. Ik bedoel, deze winter gaan we natuurlijk lekker vallen met je buiten spelen. Of deze zomer gaan we natuurlijk vooral lekker met je buiten spelen. Maar dit gaat van start op 24 september. Oeh, lekker.
Ja. Ik ben heel benieuwd, want dit is jarenlang als zo'n onverfilmbaar project genoemd, weet je wel. Ook omdat het zich afspeelt over duizenden jaren en het concept is best wel ingewikkeld. Hoewel.
Ja.
Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Ja. Bye.